Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. Schriftlezing is Jesaja 61, vers 1 tot en met 11. We noemen Jesaja 61, vers 1 tot en met 11. En we zingen psalm 72, vers 8 en vers 11. Psalm 75, vers 1, 2 en 3. Psalm 72, vers 6. En psalm 4, vers 3. Aan de orde van behandeling is de Heidelbergse Catechismus zondag 12. We noemen nogmaals de schriftlezing Jesaja 61, vers 1 tot en met 11. We zingen psalm 72, vers 8 en vers 11. Psalm 75, vers 1, 2 en 3. Psalm 72, vers 6. En psalm 4, vers 3. Aan de orde van behandeling is de Heidelbergse Catechismus zondag 12. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zullen ons samen zijn voortzetten. Wel met het zingen uit de 72ste psalm, het 8e en het 11e vers, psalm 72, het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. Is op het land een handvol koren gekoesterd door de zon. Het zal op het gebergt geruis doen horen, gelijk de Libanon en ook het 11e, het laatste vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Het 8e en het 11e vers van de 72ste psalm.
Thank you.
gemeente, de schriftlezing voor deze middag vindt u opnieuw opgetekend in het Oude Testament. Deze middag in de profetieën van Jesaja en daarvan nader het 61ste hoofdstuk. Dus de schriftlezing voor deze middag uit Jesaja, hoofdstuk 61. U zal worden voorgelezen al daar vanaf het eerste tot het laatste vers. Jesaja 61 vanaf vers 1. Maar wij doen ook deze middag met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De geest des Heeren, Heeren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en een gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren en de dag der wrake onze Gods, om alle treurigen te troosten, om den treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des los voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heeren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanden zullen staan en uw kudden weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gijlieden zult priesters des Heeren heten. Men zal uw dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der ijdenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u beroemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk een dubbele bezitten, zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat en roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen in het midden der volken, allen die hen zien zullen, zullen hen kennen dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in den Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voorbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspreiden voor al de volken.
Gemeente, we willen zingen vooraf met elkaar uit de 75ste psalm. 75 het eerste, tweede en het derde vers. 75 het eerste, u alleen. U loven wij, ja wij loven u, o Heere. Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Tweede vers, als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eten plicht altoos recht doen in het gericht. En het derde vers, tot het dom en dwaas geslacht, zeide ik, wees niet zinneloos tot de snoden, wees niet boos aan wat er volgt in het eerste, tweede en derde van de 75ste psalm.
Thank you.
deze middag weer met elkaar vervolgen met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En we zijn toegekomen aan zondag 12. Zondag 12 van de Heidelberger Catechismus, dat zijn de vragen 31 en 32. En naar gewoonte lezen wij ze u eerst voor. En er wordt gevraagd in vraag 31, waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Het antwoord luidt omdat hij van God de Vader verordineerd is. En met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester. Die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning. Die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag 32. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Het antwoord luidt omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde. En mezelf tot een levend dankoffer en offeren. En met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Gemeente, het gaat dus in zondag 12 deze middag over de naam Christus. De naam Christus. Twee vragen, dus eigenlijk twee hoofdgedachten. Betreft in de eerste plaats de gezalfde Christus. En in de tweede plaats de gezalfde Christen. Dus de naam van Christus in de eerste plaats is vanmiddag de gezalfde Christus. En ten tweede de gezalfde Christen. En als we dan natuurlijk gemeente bij zondag 12 zijn, dan ziet u het ongetwijfeld opnieuw al in uw boekje weer voor u. Het is de opvolging van de namen van de Heer Jezus Christus. Vorige keer mochten we met elkaar stilstaan bij de naam Jezus. En dat is zaligmaker, omdat hij zijn volk zalig heeft gemaakt van allen zonden en zalig zal blijven maken, ook in al die toekomende eeuwen. Want er is immers onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij allen moeten zalig worden. En dat is Zacharias Uzinus zijn hartelijke begeerte geweest, om natuurlijk die ene naam zo, nou ja, in het midden voor te stellen. Die naam te verhogen, die naam voor te stellen en de heerlijkheid in hem verklaart zo te mogen prediken dat, nou ja, de allergrootste van de zondaren nog zalig kunnen worden uit en door hem. Gemeente, we zeiden dus, dat was de naam van Jezus, maar die 12 artikelen, dat tweede artikel, waar we dus nu eigenlijk met elkaar zo mee bezig zijn, ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, dat is het tweede artikel, dat is eigenlijk nog steeds dus het begin van die reeks artikelen die spreken over de Heer Jezus Christus. En ja, wat is er in de naam? Nou ja, dat geldt eigenlijk ook vanmiddag weer in die naam, is alles verklaard. En zeker ook wel als het vanmiddag mag gaan over de naam Christus. En dan weten onze jonge mensen, want we hebben er in de achterliggende weken ook zo met de jonge mensen op de catechisatie bij stil mogen staan, ook met de belijdeniscatechisanten. Maar dan betekent die naam Christus natuurlijk gezalfde. Het is, nou ja, de Griekse naam, we zouden zeggen de naam die in het Nieuwe Testament natuurlijk voorkomt, alzo. Maar die gelijkertijd ook al in het Oude Testament eigenlijk zo, ja, ons iedere keer weer is voorgesteld. En daar dan wellicht natuurlijk onder de naam Messias. Maar zowel Messias als Christus drukken hetzelfde uit. Ze wijzen op die zalving. En ja, gemeente, dat is natuurlijk een hele bijzondere naam. Een naam die ook door de eeuwen heen zoveel schoonheid heeft gehad voor Gods kinderen. Als ik denk aan, nou ja, Petrus, u weet wel, een van die 12. Als hem gevraagd wordt, maar Petrus, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, dan kan Petrus daar wel een antwoord op geven. Sommigen in Elia. Maar als hem de vraag wordt gesteld, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Dan mag hij het zo eerlijk, volmondig belijden, met de mond, maar ook vanuit het hart. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dan zegt hij dus met nadruk, de Christus, de gezalfde. Er was er maar één in de ogen van Petrus. Wist hij niet van andere zalvingen? Natuurlijk wel. Maar door de genade Gods geliefden heeft Petrus mogen ontdekken dat de Christus de gezalfde was. En dan hoort u het antwoord immers nog. Ach Petrus, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Zo dus die naam Christus ook op de lippen genomen. En eigenlijk was dat ook wat de herders in Efrata's velden al hadden getuigd, toch? Als ze het uit mochten roepen, ere zij God, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dan mochten die herders daar ook al in de velden van Efrata vernemen. Dat u heden geboren is, de Christus, de Heere. Kijk, iedere keer weer opnieuw is voorgesteld dat hij het was die al door Mozes en de profeten beloofd was, maar in de volheid des tijds gekomen is. De Christus, de gezalfde. De gezalfde door God de Vader. Want geliefde, dat is toch wel het wonder aller wonderen. Waar we vanmiddag opnieuw eigenlijk ook zo, ook aan de hand van vraag en antwoord 31, een ogenblik weer bij bepaald worden. Dat hij, nou ja, van God de Vader is verordineerd. En dat vervolgens ook Gods kinderen, christenen genaamd worden. Daar ligt zulke heerlijkheid in geopenbaard. U zegt misschien, wat bedoelt u precies, dominee, nou eigenlijk dit. Als u en ik, gemeente, weer teruggaan naar het begin van de schepping. Ik bedoel daar in de staat der rechtheid. Kijk, daar was eigenlijk ook Adam als een gezalfde. Ook met die ambten van Christus bekleed. Die ambten die de kerk in de tijd op aarde ook weer deelachtig gaat worden in de weg van wederbarende genade. Maar ik zei geliefden, als we daar Adam in de staat der rechtheid mogen zien, dan zien we hem daar, nou ja, in de eerste plaats toch natuurlijk dan als profeet. Want wat deed een profeet? Nou ja, dat hoef ik vanmiddag misschien helemaal niet uit te leggen. Ik zei, we hebben met de kattengezanten mogen behandelen en de ouderen veronderstel ik dat ze het allemaal wel zullen weten. Profeten waren aangesteld om tussen God en het volk te staan. Iedere keer maar weer de woorden Gods aan het volk door te geven. Ze waren eigenlijk als een soort middelaar tussen de mensen en de Heere der Heerscharen. Ze moesten de mensen ook gaan bekendmaken de toekomende dingen. Of als ik het nog heel eenvoudig anders zeg, ze moesten eigenlijk goed van God spreken. Nou ja, kijk, u begrijpt, dan zijn we in het paradijs. Dan zien we daar Adam. In de staande rechtheid. Als profeet. Want wat mocht hij doen? Goed van God spreken. Groot van zijn schepper weergeven. Dan mocht hij, nou ja, zo gezegd, zijn lof bezingen. Alle dagen. En zijn dienst, ja, dat was een liefdesdienst. Ik zei gemeente Adam daar in de staat der rechtheid. Een profeet van de Allerhoogste God. Niet alleen profeet, maar ook priester. Wat mocht Adam doen? Nou ja, alle dagen wandelen voor het aangezicht des Heeren. Of heel eenvoudig anders gezegd, alleen maar dat God begeerde. In zijn wegen wandelen. Heel zijn leven richten naar de wil Gods. En het was gewis voor Adam geen zware zaak. Ziet u dat, het offeren? En als we zeggen dat hij niet alleen profeet en priester, maar ook koning was. Ja, dan weten onze kinderen vanmiddag ook wel, toch? Dat Adam als het ware daar als koning regeerde over de schepping die de Heere had geschapen. De mens Adam en Eva als het pronkje wil in de schepping. Gezet over al de dieren om de aarde te bebouwen en te bewonen. Nou, en welke heerlijkheid. Heeft God Adam daar in het paradijs een plaats gegeven? Wat had hij hem volmaakt? Tot dat goede werk bereid en aangesteld. Maar het is inderdaad al zo niet gebleven. Maar ik zei geliefde, we moeten vanmiddag natuurlijk weer naar het begin. Het heeft de mens niet goed gedaan, hè. God in herkentenis te houden. We hebben God de Vader verlaten. de leugenaar der beginnen gehoorzaamd. Of beter gezegd zijn beeld gelijkvormig geworden in die diepe, diepe val. Dankzij geliefden, Zacharias Ursinus brengt ons vanmiddag in zondag 12 bij vraag en antwoord 31 bij de grote daden des Heren. Want in het paradijs, we hebben het gezegd, was het volmaakt. Was er geen gebrek in Adam. Maar buiten het paradijs weten we wat er van de mens, van dat pronkjuweel van de schepping is terechtgekomen. Profeten? Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk niet in de rechte wijze, maar wel als een profeet. Ik bedoel, u en ik, van nature. Wat doen we? Nou ja, laat ik het eens anders vragen. Heb je wel eens goed van de Heere gesproken in je natuurstaat? Of moet je het nou vanmiddag eigenlijk heel eerlijk bekennen? Ik vraag het aan onze jonge vrienden en ik vraag het aan de ouderen. En ieder heel persoonlijk. Of ben je erachter gekomen? Dat, nou ja, slangenvenijn onder je lippen is. Kijk, daar heb je die slang. In je bestaan. Alle mens, leugenachtig. Niemand die goed doet. Voelt ge, geliefden, wat we kwijt zijn en wat we zijn. En een priester om je op te offeren in de dienst des Heren, was ervan geworden. Wijk van mij, want aan de kennis van uw weren heb ik geen lust. Wat betekent dat? Dat hij doet wat hij zelf wilt. Of nog anders gezegd, dat we de werken der duisternis liever hebben dan de werken van het licht. Je kunt ook niet anders zijn. Gemeente, u staat me toe dat ik u de spiegel een ogenblik eerlijk voorhoud. Waarom? Nou, Adam niet geleerd. Toch? Is Christus niet begeerd? Kijk, daarom, geliefde, komt Zacharias Ursinus ook deze kostelijke zaken ons voor te houden. Profeet geweest, priester geweest, koning geweest. En nou, als koning, rebelleren, strijden, alle dagen, tegen de Heer. Ik bedoel nou niet alleen gemeente, degenen die buiten de kerk zijn overmiddag. Juist degenen die in Gods huis zijn. Die zondag aan zondag dat dierbare woord horen. Die zo lieflijk het evangelie van vrije genade wordt voorgesteld. En zo lieflijk bij de Heere vandaan wordt bekendgemaakt. Wend u naar mij toe, o alle geheimen der aarde. En wordt behouden. Maak het opnieuw eens aan. Er wordt getokkeld op de harp van vrije genade. Dat lieflijke geklank van het evangelie. Dat hij geen lust heeft in de dood der goddelozen. En wat doen we, geliefden? We verzetten ons met hand en tand. Buiten de kerk en in de kerk. Waarom? Je hebt de duisternis liever dan het licht. De Heere wandelt je na in de natuur en door de schriftuur. En wij maar zeggen, weg met deze, weg met deze. Ik vraag het nog eens een keer, geliefde, met alles wat in me is. Is het waar of niet? Misschien zegt er een dominee, het is veel erger dan je zegt. Ik hoop het. Waarom? Geliefde, dan ga je vanmiddag horen. En kon dat nou eens zijn, niet alleen met je natuurlijke oren, maar met je geestelijke oren. Wat de Heere nou heeft willen doen. Want waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? Omdat hij van de Vader, van God de Vader, verordineerd is. Van God de Vader. Er staat niet van God verordineerd is, er staat niet van de Vader verordineerd is, maar Ursinus heeft er heel diep in geblikt. In de zaligheid en in het werk van de zaligheid. Want dat hij van God verordineerd is, laat ik dat nou eens als eerste noemen vanmiddag. Ik bedoel natuurlijk, geliefde, dat is die God tegen wie u en ik gezondigd hebben. Niet alleen in het paradijs, ook vandaag. Ook vanmiddag. Want er is niemand die goed doet En al het beste wat ik misschien nog probeer goed te benoemen, is voor de Heere niet anders dan blinkende zonde. Waarom niet? Omdat al wat uit het geloof niet is, zonde is. Kijk, zulke mensen, kinderen. En dan door God een gezalfde verordineerd, een zaligmaker verordineerd. Ik bedoel dit te zeggen, geliefden. Dat God de Vader nou nog gedachten des vredes heeft en niet des kwaads. Geen lust heeft in de dood der goddelozen. En dat God nou, toen u en ik nou dood waren in de zonden en misdaden, al met innerlijke ontferming bewogen is geweest. Ik bedoel, God heeft gewild. Want hij heeft zijn zoon aangesteld, gezalfd, verordineerd. God heeft gewild dat er toch nog een zou komen die u en mij uit die bodemloze put van het verderf zouden kunnen ophalen. Ik bedoel u de liefde Gods voor te stellen. Die liefde Gods die de Heere nog komt te openbaren. Ik zei door de dwaasheid der prediking. Door die welmenende roepstem. Die vriendelijke lokstem. En geliefde, dat is niet het enige geweest dat hij doet. Ik bedoel, zoals hij vandaag nog komt te nodigen. Maar dat hij nou van eeuwigheid al zo bewogen is geweest. En daarom zijn zoon heeft gezalfd. God de Vader heeft verordineerd. Dat is natuurlijk de Vader van de Heer Jezus Christus. Want toen God met eerbied gezegd op deze hemel heeft neergezien. En gezocht heeft of er iemand verstandig waren. En hij er niemand vond. En het toen maar weer gevraagd heeft. Ach, hoe zal ik ze dan toch zetten onder de kinderen en geven het gewenste land, geliefden daar. Is God de Zoon gewillig geweest om zijn ziel te geven tot een schuldoffer, want er moest betaald worden. Dus hij is gezalfd door God de Vader. Door God de Vader verordineerd. En gemeente, ik zei, we zitten in de pit en in de kern van het evangelie. Opnieuw. In dat vrije, soevereine welbehagen des Heren, in die stille raad des vredes. Dat deze gezalfde toen zich heeft bereid verklaard. Als God wetend wat hij zou moeten ondergaan. Toen die mens moest worden op aarde. Maar waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? Omdat hij van God de Vader is verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd. Dus dan moet ik eigenlijk even proberen wat te zeggen over dat zalven. Ik hoef misschien niet te doen, hè, jongens, want we hebben het er onlangs over gehad. Maar toch, dat onderwijs, dat is uiteindelijk zo kostelijk, zo noodzakelijk. En vanuit de schrift zo heerlijk, dat ik het ook weer niet na kan laten om vanmiddag er toch wel van te zeggen. Want dat zalven, dat weten we niet. Profeten en priesters, ik denk natuurlijk aan de profeet Elisa. We lezen het niet van alle profeten dat ze gezalfd zijn, van Elisa wel. Toen Elia, vlak voordat hij werd opgenomen in de hemel, Elisa heeft aangesteld, heeft gezegd dat hij in zijn wegen zou gaan, toen heeft hij ook Elisa gezalfd. En zo is niet alleen die profeet gezalfd, maar zo werden er ook priesters gezalfd. Wie denkt niet met mij geliefden aan Aaron, aan Eleazar? Die zalfolie, die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en kledenzoom doortrok. Wie denkt niet met mij aan David? En aan Saul, beide koningen, die ook gezalfd zijn geworden. Tuurlijk, er was onderscheid, ook dat weten we. Maar ze zijn allemaal gezalfd. Wat betekent dat? Ze werden door God aangesteld, voorgesteld voor het volk. Maar ze werden ook in die weg als het ware bekwaam gemaakt. Was dan die zalfolie die over hun hoofd gegoten werd een middel waardoor ze de bekwaamheid ontvingen? Nou, dat is eigenlijk maar een uiterlijk symbool geweest. Die zalfolie was natuurlijk wel op de allerkostelijke wijze, op apothekerswijze gemaakt van de allerbeste specerijen. Maar gemeente toch, ja, die zalfolie kon de mens natuurlijk niet bekwaam maken. Niet tot profeet en niet tot priester en niet tot koning. Maar het was de Heilige Geest die in hun harten kwam waardoor ze dat goddelijke werk dat ze hadden te doen konden uitvoeren, overeenkomstig zijn raad, onder de zegen des Heren. Dus ze zijn al zo gezalfd geworden. En allemaal eigenlijk typen geweest van de Heer Jezus Christus. Want dat zalven gemeente, en moet ik er misschien ook nog kort maar aan toevoegen. Dat was in het oosten misschien wel meer bekend dan in onze tijd. Maar dat was zo'n weldaad als dat gebeurde. Ik bedoel dit te zeggen, u weet wel daar in dat warme oosten, waar de zon zo brandde en de reizigers dikwijls grote reizen moesten maken, lange afstanden moesten afleggen te voet. Vermoeid raakte van de reis. En aan het einde van de dag dan ook soms wel eens vermoeid neerzaten. Ze konden zich niet verkwikken met water zoals u en ik dat kunnen. Maar dan werd daar zalfolie voor gebruikt. Dan werd daar die huid die zo de ganse dag in de zon was geweest en we zouden zeggen uitgedroogd was, ruw geworden was. Die zo schrijnde, werd die huid werd ingezalfd. Werd weer soepel gemaakt. Het gaf een lieflijke reuk. En ja, de mensen hebben als het ware iets ondervonden in die tijd. Dat ze geheel en al weer verkwikt en verfrist waren door die zalfolie. Het is natuurlijk het beeld, geliefde, waarvan u wel begrijpt als we dat in het geestelijke nou gaan doortrekken. Wat het uiteindelijk is, nou ja, dat Christus is gezalfd geworden. Dat zijn kinderen gezalfd gaan worden. Die werden ook weer vaardig gemaakt, bekwaam gemaakt, met nieuwe kracht aangedaan om het werk te doen dat hen opgedragen was. Nou, dan ga ik naar die hoogste profeet en leraar der gerechtigheid die gezalfd is bij de Heere vandaan. Tuurlijk, hij is in de tijd op aarde gezalfd, we weten het niet waar. Als ik denk aan die zondige vrouw daar in dat huis van Simon. De fariseer. Als ze hem gezalfd heeft. Als ze met haar haren zijn voeten heeft afgedroogd. Als ik denk aan Maria in het huis daar te Bethanië. Dan weten we natuurlijk dat de zaligmaker een en andermaal is gezalfd geworden. Was dat nou tot bekwaammaking? Ach, het was denk ik een blijk van de liefde aan hem gegeven. Een voorbereiding lezen we zelfs ergens op zijn begrafenis. Maar gemeente, als Christus hier staat beschreven als zijnde de gezalfde, van God de Vader verordineerd en aangesteld, en met de Heilige Geest gezalfd. Nou ja, dan denkt u ongetwijfeld met mij al ver vooruit, maar wie denkt dan niet daar aan het ogenblik bij de Jordaan? Toen Christus Jezus, we zouden zeggen, zijn ambtelijke arbeid ging uitrichten. En Johannes hem daar mocht zien komen, als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Kijk, toen is Christus gekomen en heeft hij gezegd, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om de wet te vervullen. En heeft hij daar zich gezalfd mogen zien worden in zijn menselijke hoedanigheid? Door de Heilige Geest, want het was de Heilige Geest die op hem daalde, die duif. Beeld van de Heilige Geest. Had de Zoon Gods Christus Jezus dat dan nodig? Nou gemeente, ik zei, het was een zichtbaar bewijs. Voor de mensen in die dagen. En het was een hoorbaar teken dat de hemel openging en het vernomen werd. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Gezalfd met de Heilige Geest, dat is natuurlijk geliefd en ten diepste in de eeuwigheid. Maar God de Vader heeft zijn zoon alles gegeven wat nodig was om als profeet en leraar der gerechtigheid op aarde te dienen. Want ik zei, gemeente, God de Heere heeft geen lust gehad in de dood der goddelozen. Maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. En zouden aan God de Vader, voor wie alle dingen bekend zijn, die ieders hart kent, die weet veel beter dan u en ik het weten, en veel beter weet dan Gods kinderen het in de leven zelfs gaan doorleven, hoe dood wij zijn in de zonden en in de misdaden. Ik bedoel, hij heeft het geweten wat nou nodig was, dat er een profeet, één als Mozes, maar dan meer dan Mozes zou komen. Die het volk in de waarheid zou kunnen gaan leiden. Nou, dan is hij als profeet gekomen, nietwaar? Ik zei zo straks, om de woorden Gods door te geven. Om de dingen te vertellen die geschieden zouden. zoals een profeet dat deed. Maar nou lees ik hier in die kostelijke Heidelbergen dat hij tot onze profeet, tot onze hoogste profeet en leraar gezalfd is, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. Nou, ik maak het vanmiddag nog eens een keertje zeggen, gemeente. Hoe vaak heb ik de Heidelberger al niet met u gelezen? En hoe vaak hebben we er al niet over gesproken? Maar altijd weer verwonder ik me dat een man als Zacharias u zien is, door de Heere is gebruikt om het al zo op te schrijven. Slechts enkele woorden, maar elk woord zulk een waarheid. Tot onze hoogste profeet en leraar, om die verborgen raad en wil van God aan onze verlossing volkomenlijk bekend te maken. Nou, dan moet ik maar weer heel eerlijk en persoonlijk bij u komen, hè, vanmiddag. Is dat nou eens gebeurd? Want als dat gebeurd is in je leven, geliefde, begrijp je ook wat hier staat. Een verborgen raad en wil van God. Bekendgemaakt. Nou ja, laat ik het proberen toe te lichten. Ik denk maar even aan die geschiedenis weer van die Samaritaanse. Om er nou zo eentje te noemen. Het was dan voor een vrouw. Nou ja. Dood in de zonden en in de misdaden. Een vreemdeling van God en van de eigenheid. Vervreemd van het werk Gods. Het is toch gebeurd. Hij ging spreken. En wat heeft ze geleerd? Nou ja, geliefden, dit. Dat ze een vrouw was die door haar heel der handel en der wandel voor den Heere niet kon bestaan. Hij heeft haar die verborgenheden geopenbaard. Ook in haar hart. Als den Heere door zijn profetische bediening gaat spreken, gaat hij de wil van God bekendmaken. Heel eenvoudig. Ga je verstaan dat er een God is en je gaat verstaan wat God wil. En wat wil God? Nou ja, dat we in zijn wegen wandelen. Hem eren, liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden. Dat is de wil van God. Ik bedoel, dat is die eis. Hoor heb gegeven, die vanmorgen ons weer is voorgehouden, die u en ik elke zondag aanhoren, maar eigenlijk nooit hebben gehoord. Maar als nou die hoogste profeet en leraar der gerechtigheid gaat spreken, niet als de schriftgeleerde, maar als machthebbende. Kijk, dan gaat hij zijn mond open doen, gaat hij uw oren openen. Wat hoor je dan? Ja, je zult niet doodslaan, je zult niet echt breken, je zult niet stelen. Tuurlijk. Maar laat ik het nou vanmiddag maar weer heel eenvoudig proberen samen te vatten. We kunnen niet overal breed over uitweiden. Maar ga je leren kennen dat hij schuldig staat. Dat hij je vertelt. Dat je het eerste, tweede en al de 10 geboden met voeten hebt vertreden. Zijn wil. Zijn wet, hoe heilig ook en goed, verachtelijk en versmaterd. Kijk, geliefde, dat is het werk. Wat een Heere komt te bewerken in het hart en leven van zijn volk. Als die hoogste profeet en leraar der gerechtigheid. Natuurlijk, hij loopt naar zijn menselijke natuur niet meer op deze aarde. Maar geliefde, hij spreekt nog steeds. Door de mond zijn er knechten, sommigen tot evangelisten, anderen tot apostelen. Weer anderen tot herders en leraars, nadat de Heer het goed acht. Hij komt mensenkinderen te roepen en te zenden die zijn woord moeten spreken. Als het nou recht ligt, worden die ook gezalfd. Maar ik geloof dat alle ambtsdragers enigermate leren in het leven. Dat ze tot dat werk ganselijk onbekwaam zijn. En de bekwaamheid uit hem moet zijn. Maar als het recht ligt, weten ze toch hoe ze geroepen zijn. Weten ze hoe ze gezonden zijn. En begeren ze ten diepste niks anders dan te spreken de woorden Gods. Niks erbij te doen en niks eraf te doen. Nou ja, dan spreken ze eigenlijk, geliefde, met twee woorden. Wet en evangelie. Vervloekt, vervloekt en iegelijk. Jong en oud. Die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt, houd dat in. Dan ga je niet verloren, maar dan lig je verloren. Vraag het nog eens een keer, mijn geliefde gemeente. Hij heeft gehoord in je leven. Hij heeft gehoord. Vandaag hoor je het, hè. Zul je het nou niet naast je neerleggen? Want die hoogste profeet en leraar der gerechtigheid heeft dat gepredikt. O, gij adderige broedsels. Gij witgepleisterde graven. En hij heeft eigenlijk niet anders gedaan, geliefden, dan de verborgen raad en wil Gods aangaande hun verlossing toen ook in zijn omwandeling op aarde bekend te maken. De wil Gods aangaande hun verlossing. Wat heeft hij gedaan? Gemeente, 3 jaren lang. Nacht en dag. Bij al de gelegenheden, want hij heeft gearbeid zolang het dag was, heeft hij eigenlijk maar 1 ding gepredikt. En dat zijn de woorden Gods. Dat hij het was van wie Mozes en de profeten getuigd hadden. Dat hij het is geweest die komen zou. Dat vlees geworden woord. En hij heeft de mensen niet anders voorgesteld. Nou ja, dan dat hij de weg, de waarheid en het leven was. De deur tot het eeuwige leven. De weg der zaligheid. Maar hij heeft ze ook verteld wat er in dat werk wat hij moest doen, moest geschieden. Hij moest zijn ziel tot een schuldoffer geven. Want hij moest veel lijden en hij moest sterven. Hij moest ten derde dagen wederom opstaan. Ach, vader. De woorden die gij mij gegeven hebt, die heb ik hun gegeven. Maar gemeente, wat is dat een zaak, niet waar? Als dat nou in ons leven bekendgemaakt wordt wie God is. En wij gaan leren. Naar enerzijds zo vervloekt te zijn. En anderzijds zo ook die verborgen raad en wil Gods aangaande onze verlossing te mogen vernemen. Kijk, dat is, en daarom zei ik het straks, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Maar dat is te tokkelen op de harp van vrije genade, dat gaat je als muziek in de oren klinken. Als je hier vanmiddag naartoe bent gekomen, als man of vrouw, of een jongen of een meisje. Die het zo heeft geleerd. Wie je bent. Die het heeft moeten opmerken en al meer moet leren dat er in uw vlees geen goed woont. En dat al de beste werken niet anders zijn dan blinkende zonde wegwerpelijk leed. Hoe zul je dan rechtvaardig verschijnen voor God? Kijk, die hoogste profeet en leraar der gerechtigheid die ons die verborgen raad en wil van God aangaande onze verlossing volkomenlijk heeft geopenbaard. Geliefden, als de Heer in ons leven komt, wordt dat woordje lief. Krijg op die verborgen wijze zoek een betrekking op het geklank van Gods getuigenis. Maak het nog eens een keertje weer opnieuw zeggen. Dan zie je er naar uit dat weer zondag wordt. Zou je wel willen dat elke dag zondag wordt? Want dat woord, nou ja, toch? Daar kan je dus een smaak, je hart en je zinnen strelen, ofschoon je alles mist. Dat is niet waar. Dat is dierbaar, dat is zoeter dan honing en honingzeem. Hoe bestaat het, hè, opnieuw? Dat je er nog nooit geen ogen voor gehad hebt. Altijd maar een dode letter. Maar uit nu, en je voelt je zo diep ongelukkig, je bent zo arm. Zo'n overtreder. Altijd maar weer, als u het goede wil doen, dat het kwaad u bijligt. En je hoort geliefde nagaande die ene naam. Van God de Vader verordineerd en gegeven. Dan kan het wel eens zijn dat in je hart misschien begint te tintelen. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Dan gaat er iets in je hart en ziel naar hem uit. Weet je, ik moet denken aan die Emmausgangers. Kennen die mannen, trouwens? Het waren dat voor mannen. Die gingen bedroefd over de weg. Een mooie geschiedenis zijn. Ik geloof dat er zijn in ons midden die dat verstaan. Die gaan bedroefd over de weg. voor al het schoon in de wereld. De wereld viert feest en de mannen zijn in diepe rouw. Waarom? Ze missen alles. Ze missen hem. Die hebben door de prediking van het woord godskennis gekregen, zeiden ze vroeger. Toch? En ze hebben door de prediking van het woord ook Christus gemis gekregen. Kijk, en hij dat doorleeft, wij als een ongetrooste. Kan ik het goed begrijpen dat die mannen daar bedroefd langs de weg liepen? Wat ziet gedroevig. Zulke mensen kun je niet vertroosten. Kun je niks in de zak stoppen. Hoeft overigens ook niet. Maar het wonderlijk is, geliefden, die worden door de Heer opgezocht. Door wie? Nou, die hoogste profeet en leraar der gerechtigheid. Die gaat nou zijn volk onderwijzen. En hij wandelt naast ze. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet zagen. Dat is ook bijzonder, hè. En hij opent de schriften. Ik kan er helemaal niet lang bij stilstaan natuurlijk vanmiddag. Maar hun harten worden brandende. Maar dat begrijpt u misschien wel vanmiddag. Onverklaarbaar. Steekt alles in de brand. Krijgen een hartelijke begeerte. Wordt gaande gemaakt. Word je eigenlijk volledig in beslag genomen door dat goddelijk getuigenis. En toch nog droevig. Althans, eigenlijk heel diep op de bodem van je hart bedroefd. Door schuld, besef, getroffen en verslagen. Hem kwijt. Geen hoop, geen verwachting. Kan heel de wereld spreken, hoor. Kan heel de wereld zingen. Maar zulke. Kijk, hoort. Maar die gaat in die verborgen raad en wil Gods volkomenlijk openbaren. En nou wisten die Emmausgangers misschien net als u al heel veel, hoor. Want laat ik het vanmiddag ook zo proberen te zeggen. Als je in gemis wordt geplaatst, als dat woordje geraakt heeft in beginsel in je leven. En je krijgt dat woord lief. Echt waar, geliefden. Dan moet je alles weten. Maar je bent erachter gekomen dat je zo dwaas bent. Dan ga je lezen. Nou ja, laat ik eens eerlijk zijn. Dan denk ik aan de tijd vroeger dat zondagavond was en je niks hoefde. En je rustig thuis kon zitten. Kon de avond niet te lang duren. Dan was dat woordje soms zoeter dan honing en honingzeep. Maar je weet eigenlijk niks. Ja, je ziet het wel. Het begint wel te branden. Maar die hoogste profeet en leraar heeft de verborgen raad en wil Gods aangaande onze verlossing volkomenlijk geopenbaard. Volkomen. Kijk, zo is die. De Heere doet geen half werk. Maak nou eens vragen. Ben je er ook achter gebracht? Dat hij een volkomen zaligmaker is. En dat hij zich volkomen in je hart geopenbaard heeft. Wat is volkomen? En dan is het vol. Past er niks meer bij. Hoeft er ook niks meer bij. Kan ook niks meer bij. Is het vol. Vol van de openbaring. Vol van de kennis. Aangaande hem. Kijk, die tijd krijgt de kerk op aarde. Wanneer? Als het God behaagt. Als het uur van het welbehagen des Heren is. Aan zulke door schuldbesef getroffen en verslagen zielen. Net als die Emmausgangers. In het gemis. Ontroostbaar. Hoewel hun harten brandende waren. Maar dan opende hij hun ogen. Of de staat. Toen opende hij hun verstand. Is dat een verstandszaak? Nee. Maar ze werden in de waarheid geleid. En toen gingen ze de schriften verstaan. Kijk, geliefde, zo maakt een Heer zijn volk zalig. Ter tijde van de Emmausgangers. En zo maakt hij ze zalig ook in 2026. Wordt het je volkomen geopenbaard. Wat voorheen een verborgenheid is. Wordt je dan bekendgemaakt. Door wie? Door dominee A of B of C? Helemaal niet. Tuurlijk, middelijkerwijs gebruikt de Heer slijk aan zijn goddelijke vingers. Maar wat zegt de dichter ook weer zo mooi? Kijk, daar kijk je nou weer de kerk in het hart, hè, in die psalmen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Als je het van een mens gehoord hebt, moet je nazoeken. Als een mens die je bijzet, gemeente, moet je het altijd nakijken. Maar er is een volk op aarde dat weet het. Toen hij zijn mond ging open doen en ging spreken. Ik zei net al, niet als de farizeeërs, niet als de schriftgeleerden, maar als machthebbende. Nou, dan springen de banden. Dan opent hij het hart. En ik denk maar weer opnieuw zo aan die kostelijke 45e psalm. Dan rijdt hij zegenrijk in op het woord zijner waarheid. Volkomen geopenbaard. Die verborgen raad en wil Gods. Wat voor raad, wat voor wil. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om de zondaren zalig te maken. En Paulus zegt van welke ik de voornaamste ben. Geopenbaard die uit. Gemeente, ik bedoelde net in aanvang te zeggen. Het is evangelie optima forma. Zondag 12. Volkomen verloren mensen. En een volkomen zaligmaker die het werk volkomen uitwerkt. Dus de vraag over geloofszekerheid is hiermee beantwoord. Je weet het of je weet het niet. Je hebt het geleerd of je hebt het niet geleerd. Het is of 100% duidelijk of het is 100% onduidelijk. Ik kan er geen tussenweg in vinden, gemeente. Ik zou u bedriegen op weg en reis naar de eeuwigheid. Maar ach. Weet je wat ook weer zo mooi is? Als iemand nou wijsheid ombreekt. En dan zegt dominee, dat is allemaal mooi bij verteld. Ik weet met mijn verstand allemaal, maar ik weet eigenlijk niks. Dan ben je heel eerlijk. Dan ben je ook wel ongelukkig, hè? Maar ik denk opnieuw weer aan dat kostelijke woord. Zo iemand nou wijsheid ombreekt. Hij dat nou niet weet. Zo iemand wijsheid ombreekt, dat is er van God begeren. Die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. Waarom? Hij is van God verordineerd. En door God gezalfd. Om het volkomen te openbaren. Ik bedoel dit, dan ligt er aan zijn kant alles om al uw gebrek te vervullen. Gemeente, u moet me niet kwalijk duiden dat ik vanmiddag eigenlijk nauwelijks vorderingen heb gemaakt met de behandeling van de Heidelbergse catechisme. Ik zou graag met u voortgaan, maar ik had me voorgenomen de tijd in acht te nemen. Maar als de Heer het ons nou geeft, ligt er nog zoveel kostelijks in deze 12e zondag van de Heidelbergse catechisme verklaard. Want diezelfde God en Vader van onze Heer Jezus Christus heeft zijn Zoon aangesteld tot profeet, maar ook tot priester. En tot koning. Dus ach, kan de Heer ons, als het nou verborgen is, misschien, als de Heer het geeft volgende week zondag, ons misschien nog eens in dat priesterlijke werk komen in te leiden. En wat ga je dan zien? Die ene offerhanden. Nou, Gods kinderen begeren daarvan volgende week alles van te zien. Waarom? Dat kan hun hart zo uithalen. Die ene offerhanden. Christus Jezus en die gekruisigd. Dat is het voorwerp van hun vermaak. Goede vrijdag, Golgotha. Ook Pasen. Alles. Maar als ze daar geleid worden en ze zien dat lam als geslacht hangen voor hun zonden. Vragen ze het. Ach heren. Ach weet ik nou. Derwaarts weer geleid. Nou. Als de Heer het geeft volgende week. Amen. We zingen gemeente met elkaar van de 72e psalm. Opnieuw en thans het 6e vers. 72 het 6e vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen. Dienstvaardig tot zijn eer. Het 6e van 72. lofzang, gemeente, voor deze middag is uit de vierde psalm, het derde vers van, psalm 4. Dan zult ge recht naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. Het derde van de vierde psalm. Naar uw huizen dragen de met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.